Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security. Die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Yannick Desmet, vroeger advocaat, nu Academy Director van het kenniscentrum van G4S. Professor Sint Dubois behaalde haar Master Economie aan de Universiteit Antwerpen en daarna haar PhD Economie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij koos voor een academische carrière, eerst aan de Universiteit Brussel, daarna als voltijds professor aan de Koninklijke Militaire School, ook in Brussel. Professor Dubois, goedemorgen. Welkom op de Waranda. Het is ons een waar genoegen om u vandaag hier te mogen ontvangen. Mag ik Sint zeggen?
Ja, alsjeblieft.
Oké, dank u wel. Zoals je weet doen we de podcast altijd in drie delen. Een eerste deel waar we het over jou hebben en over jouw carrière. Een tweede deel over een aantal onderwerpen in jouw werkveld. En een derde deel met een aantal vragen. Om te beginnen bij het eerste deel. Je bent master in de economie. Of was dat toen nog een licentie? Of was...
toen, ik heb nog een licentiediploma.
Ja, ik heb ook nog een licentie.
Zelfs nog van UCIA.
Ah, oké, hola. Maar dan achteraf ben je naar de Koninklijke Militaire School gegaan. Het is misschien eens interessant om jouw studieloopbaan te bespreken en ook een beetje de redenen of de verschillende motieven die er geweest zijn in de stappen die je hebt genomen. Want op een gegeven moment heb je ook voor een academische loopbaan gekozen, dus dat is ook interessant. Waarom initieel economie?
Eigenlijk, als ik het bekijk... is heel mijn loopbaan een aaneenschakeling van toevalligheden en is er nooit echt een bewuste keuze geweest. Zelfs waarom economie? Ik wist het niet op mijn 18 en ik wou een zo breed mogelijke opleiding. En de opleiding TEW toen aan UCIA was heel breed. We hadden filosofie, we hadden godsdienstwetenschappen, we hadden natuurlijk veel economie. En ik dacht, ik begin daarmee en dan zien we wel nu. Ik ben daarmee begonnen en ik zit nog altijd in dat domein. En dan opnieuw, ik heb mijn masterthesis dan gedaan en dan kreeg ik de vraag van wil je niet doctoreren? Er is ergens een onderzoeksproject aan de VUB. Eigenlijk niet echt bewust voor gekozen, maar bon, dat leek mij een interessante opportuniteit omdat je dan de combinatie had van toch al een beetje kunnen werken, maar je had dan de mogelijkheden om een doctoraatsopleiding te doen om je toch nog te verdiepen. Dus vandaar, vanuit dat oogpunt, mijn doctoraat begonnen, niet echt met de bedoeling van ik wil hier een academische carrière. Zo een postdoc begonnen en dan ineens was er die vacature aan de Koninklijke Militaire School waar een collega mij toen attent op maakte. En ik dacht van oké, dat is iets anders. Voilà, en ik heb die kans genomen en ik ben nog altijd heel blij dat ik dat toen gedaan heb.
Ik denk dat vele mensen de militaire school zien als een puur militaire opleiding. Kan je even kaderen? Welke opleiding geef jij daar en hoe kadert dat eigenlijk in de vorming van onze officieren in België?
De Koninklijke Militaire School, we hebben zelf twee faculteiten. Dus we hebben de faculteit Burgerlijk Ingenieur, Polytechniek. En we hebben een faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen. En ik probeer dat altijd, als mensen mij dat vragen, dan zeg ik altijd dat is een beetje pol en sok met een militair kantje. Een heel brede opleiding, want ze hebben filosofie, ethiek, economie natuurlijk. Maar altijd met een militair kantje. Ze hebben militaire geschiedenis, ze hebben militaire ethiek, militaire sociologie, defensie-economie. En inderdaad, dat zijn officieren in opleiding. Dus zij combineren eigenlijk die academische opleiding met een militaire opleiding. Dus zij studeren af met een militair masterdiploma, maar zij studeren ook af als officier. En het is dan wel de bedoeling dat ze ook wel bij Defensie blijven als officier, ja.
Ja. En wat geef je daar dan? Wat is dat dan de economie die ik gekregen heb in de rechten? Want vroeger was er nog een opleiding economie. Vraag, aanbod, markten. Wat geef je daar?
Wel, bij de polytechniekers, dus in de Burgerlijke Ingenieurs, hebben één inleidende cursus. En dat is inderdaad heel breed vraag en aanbod, marktwerking, die dingen. Bij de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen, zij hebben echt wel een cursus van 6 ECTS inleidend, dan een cursus Economische Politiek en dan gevolgd door een cursus Defensie-Economie. Dus zij krijgen eigenlijk economie gedurende heel hun loopbaan. Mijn bedoeling is vooral... niet om economen op te leiden, nee. Maar wel om hen die economische bril mee te geven. Want in welke functie dat ze ooit gaan komen binnen Defensie, gaan ze op een of ander moment altijd geconfronteerd worden met economische keuzes en beslissingen die ze moeten maken. Dus mijn doel is eigenlijk om hen die economische bril mee te geven om zo naar de wereld te kijken.
En hoe beleef jij eigenlijk economie op een Koninklijke Militaire School? Ik kan mij niet voorstellen dat dat een van de tussen aanhalingstekens topvakken is. Maar je bent ook een vrouw en we zijn ook heel blij om nog eens een vrouw op de podcast te hebben. Je bent ook gastprofessor aan de VUB. Zie je daar verschillen? Krijg je daar dezelfde openheid, dezelfde verstandhoudingen?
Ja, absoluut. Naar onderzoek toe is er academische vrijheid, dus daar doen we wat we willen. Ja, naar onderwijs toe zijn er natuurlijk heel duidelijke verschillen. Onze leerlingen aan de KMS zijn werknemer van Defensie, worden betaald, dus worden ook geacht om aanwezig te zijn. Aan de VUB komt en gaat men wanneer men wil. Dat is niet zo op de Koninklijke Militaire School. Hè. Bij ons, onze leerlingen moeten aanwezig zijn. Mm-hmm. Je kan ze natuurlijk niet verplichten om even gemotiveerd en aandacht te hebben tijdens de lessen. Dus dat is soms wel wat moeilijker. Maar ik probeer echt om de toegevoegde waarde van die cursussen toch wel mee te geven. En dat maakt dat inderdaad in de voorbeelden die we bespreken, dat we dan toch gaan proberen te kijken naar voorbeelden die dichter bij hun leven staan. Hè. Bijvoorbeeld de vervangings van de F-16's, zo die dingen, dat we die als voorbeelden nemen, terwijl we aan de VUB gaan spreken over de consument bijvoorbeeld.
Je had het even over jouw onderzoek. Doe jij onderzoek aan de beide universiteiten of is dat alleen in de KMS. En over welk onderzoek gaat dat dan? Waar zijn jullie mee bezig als het op dat niveau gaat?
Wel, wij werken samen met collega's van de VUB. Ik werk samen met collega Buts van Economie, met professor Holslag, als het gaat rond economische oorlogsvoering. Dus dat is eigenlijk een onderwerp waar defensie en economie samenkomen. En dat is een groot deel van het onderzoek. Dus alles wat te maken heeft met economische oorlogsvoering, economic statecraft, daar hebben we een aantal projecten rond. En een andere piste is meer rond ja, NAVO, defensieuitgaven, hè, de gekende 2%-regel... Die zaken allemaal. Ja.
Oké. Economische oorlogsvoering, misschien laten we het even daarover hebben. Hoe zie jij dat nu? Hoe zie jij de evolutie daar?
Wat is economische oorlogsvoering? Ik zal daar misschien mee beginnen. Dat is eigenlijk het gebruiken van economie als oorlogswapen. Hè, waarbij je dus economische instrumenten gaat gebruiken om eigenlijk te proberen het buitenlandbeleid van andere landen te gaan beïnvloeden. En China staat daarvoor bekend om dat echt te gebruiken. Hè. Een van de recente cases was nog Litouwen, hè, waarbij Litouwen eigenlijk een Taiwan representative office wilde installeren en waarbij China gewoon economisch gereageerd heeft door de import vanuit Litouwen naar China te blokkeren en dergelijke meer. Dus door echt een land economisch te gaan pijn doen, proberen om zo het beleid te gaan beïnvloeden. China staat daarvoor bekend en ja, weert ook geen enkel instrument om dat te kunnen doen. En als we kijken... Ik geef het voorbeeld van Litouwen, maar er zijn nog voorbeelden waarbij je ziet dat niet enkel China, maar inderdaad ook de Verenigde Staten, dat andere landen gewoon via economische instrumenten eigenlijk een invloed gaan uitoefenen op anderen.
Maar dat betekent dat je dus, ja, om dat te kunnen doen, moet je eerst een sterke economische kracht zijn.
Klopt. Een van de buzzwords, denk ik, van het voorbije jaar is strategic autonomy. En dat klopt. Hoe afhankelijker je bent van een land, hoe groter dat land, of hoe groter die economische oorlogsvoering kan zijn. Vandaar strategic autonomy. We moeten autonoom zijn, zeker in bepaalde strategische sectoren, zodanig dat andere landen onze afhankelijkheid niet kunnen gebruiken of misbruiken tegen ons.
Als je dan zegt ons, is dat dan België? Of bestaat België nog binnen dat Europees geheel? Hè? Ik hoor soms commentatoren en zeker ook journalisten zeggen... Ja, wij hebben quasi geen soevereiniteit meer in België. Wij zijn niet alleen de hoofdzetel van de EU... Of we hebben niet alleen de hoofdzetel van de EU... Maar we zijn ook volledig afhankelijk van de EU. Dus bij gebrek aan soevereiniteit... kunnen wij quasi geen economische invloed meer uitoefenen.
Inderdaad, hè. We zijn een land, een lidstaat van de Europese Unie en heel veel, denk ik, gewicht ligt bij die Europese Unie. Je ziet dat ook als je gaat kijken naar die instrumenten, hè. Bijvoorbeeld het anti-coercion-instrument, hè. Dat is een Europees instrument, waarbij dat de Europese Unie gaat proberen, hè, van als er nog eens zo'n case zoals Litouwen komt, hè, dan moeten we eigenlijk als Europese Unie daar proberen een antwoord aan te bieden. België is daar als kleine lidstaat, wij hebben veel minder economische kracht om dat te doen. Anderzijds zien we dat op Belgisch niveau er ook wel een aantal zaken gebeuren. Nu, vaak Is dat onder een Europees initiatief natuurlijk, of met een beetje Europese drang? Hè? Mm. Bijvoorbeeld het screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. We hebben dat nu in België. Dat is er gekomen omdat de Europese Commissie dat heeft voorgesteld dat de lidstaten dat hebben. Dus er zijn wel dingen die we kunnen doen. Nu natuurlijk... Het is altijd een kwestie of een belangrijke afweging van hoe ver gaan we daarin. Want oké, we moeten buitenlandse investeringen screenen. Anderzijds, onze economie draait ook gedeeltelijk op die buitenlandse investeringen die ook werkgelegenheid en dergelijke met zich meebrengen. Dus het is een hele moeilijke evenwichtsoefening tussen openheid, want wij, België, wij hebben een hele open economie en ons volledig afzonderen van de wereld zou economische zelfmoord zijn. Maar anderzijds ook wel die economie veilig zijn. En ervoor zorgen dat we niet te afhankelijk worden en dat die afhankelijkheid dan kan misbruikt worden.
Laten we het ons even hebben over onze partners. Hè. Je zei daarnet US. Ik herinner mij niet zo lang geleden het verhaal van de Verenigde Staten, die ja, wel wat boos waren op Australië omdat ze gingen duikboten bestellen bij de Fransen en niet bij hun partner US. En dat uiteindelijk dat ook een contract is dat afgesnoept geweest is door de US. Kijken we daarna of dekken we dat af met de mantel der partnership of der liefde naar aanleiding van de partnership die we hebben binnen de NATO?
Ik denk dat we inderdaad niet naïef mogen zijn. Niet naar China toe, maar ook niet naar de Verenigde Staten toe. En met de verkiezingen die er op til zijn, langs beide kanten van de oceaan, denk ik dat we daar zeker naar moeten kijken. In hoeverre staan we nog, of is de Verenigde Staten nog een partner? Natuurlijk in de NAVO sowieso. Maar economisch gezien zijn we op een bepaald moment toch wel concurrent van elkaar. En als je ziet hoe ver dat de Verenigde Staten gaat in dat industrieel beleid, ik denk aan die Inflation Reduction Act. Ik denk inderdaad aan die exportcontroles, waar ASML bijvoorbeeld het slachtoffer van wordt. Dus ik denk dat we daar inderdaad toch wel kritisch moeten naar durven kijken. Klopt.
En wat kunnen we daaraan doen?
Een van de zaken is dat, waar ik daarnet over sprak, dat anti-coercion-instrument. Dat is ontwikkeld naar aanleiding van die case van Litouwen. Maar er komen meer en meer stemmen om te zeggen, moeten we dat nu niet gaan inzetten? In die zaak bij de Verenigde Staten is dat net niet de reden waarom dat we dat instrument hebben. En daar voel je dan weer de verdeeldheid binnen de Europese Unie van gaan we dat effectief gaan inzetten tegen onze bondgenoot.
Ja. Ik stelde mij, toen je daarnet de definitie gaf van economische oorlogsvoering, ook de vraag of economische sancties dan ook geen vorm zijn van economische oorlogsvoering. We hebben het nu zeker meegemaakt met de oorlog in Oekraïne. We weten welke sancties er bestaan ten aanzien van Iran en andere landen. Wat is jouw standpunt daaromtrent?
Ja, inderdaad, de economische sancties is misschien een van de oudste instrumenten die er zijn. En bij economische oorlogsvoering, eigenlijk, dat is niet altijd negatief. Economische sancties zijn een duidelijk voorbeeld van een stik, waarbij dat we gaan zeggen, oké, we gaan onze economische macht gebruiken als stik. Nu, dat kan ook als carrot gebruikt worden, waarbij dat we eigenlijk leningen of subsidies gaan geven. Ja. Dus dat kan ook. Maar economische sancties zijn zeker een voorbeeld van economische oorlogsvoering. De vraag of dat die altijd efficiënt zijn, dat blijft een grote vraag. Ook in de academische literatuur is niet iedereen het daarover eens of dat die altijd wel zo efficiënt zijn. De vraag stellen is ze misschien ook beantwoorden, maar de vraag is dan ook, wat is het alternatief? Mm-hmm. En je ziet nu, wat is het alternatief? Je ziet, economische sancties zijn één zaak, maar ook militair zien we dat we, als we spreken over het conflict Rusland-Oekraïne, dat we daar toch ook aan het bewegen zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat economische wapens of economische instrumenten complementair zijn aan alle andere diplomatieke en dergelijke meer.
Ik wil nog even toch terugkomen op die efficiëntie van die sancties. Je ziet dat Poetin dan zegt, oké, ik krijg geen middelen meer vanuit, tussen aanhalingstekens, de westerse landen. Hij keert zich naar Indië, hij keert zich naar zijn gekende partners à la Noord-Korea. Moet er daar dan nog meer diplomatie aan te pas komen? Moeten we niet, voordat we sancties vestigen, ergens een rondje gaan doen en zeggen wie doet mee. En als je niet meedoet, ja, dan zijn er andere middelen.
Wel, ik denk als je naar de literatuur gaat kijken, hè, waar er wel ja, eensgezindheid over is, dat is dat hoe meer landen er achter een sanctie staan, hoe beter het werkt. Hè. Dat is, ja. En vandaar ook België. Alleen kan dat niet. Hè. We gaan via de Europese Unie. En hoe meer dat een sanctie gedragen wordt, hoe beter. En anderzijds, hoe meer partners het gesanctioneerde land kan alternatief vinden, hoe minder efficiënt dat de sanctie is. En dat zien we ook vandaag de dag. Nu, als econoom kijk je altijd naar zo'n dingen van, oké, wat gebeurt er als je een economisch agent, een land in dit geval, gaat proberen te sturen, dan zal die economische agent altijd manieren trachten te vinden om toch het doel te bereiken. En wat zie je ook? Dat Rusland of de Russische bedrijven, dat die op allerlei manieren die economische sancties trachten te omzeilen.
We hadden een overleg met Sven Bisschop. We hadden het over de houding van Zuid-Afrika in het kader van het conflict Oekraïne-Rusland, waar zij eigenlijk wel wat een onafhankelijke positie innemen. Zijn zij ook die het vredestribunaal hebben geadieerd en de nodige stappen hebben genomen? Moet België niet wat meer soms neutraal gaan zijn en een standpunt innemen? Of doen we dat al? Zie ik dat verkeerd? Zijn wij te zeer... Soms heb ik de indruk dat wij te zeer volgend zijn met andere grote mogendheden en dat we misschien af en toe wat meer die functie dat we ook voor de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog een zekere neutraliteit hebben en een soort juridische arbiter spelen.
Ik denk dat België inderdaad wel gekend staat voor die rol. Nu, anderzijds denk ik dat we die opnemen. Als je ziet wat onze premier daar in Oekraïne gaat zeggen, dat we daar toch wel een heel duidelijk standpunt in nemen. Het is belangrijk dat we dat doen, daar ben ik absoluut mee akkoord. Anderzijds moeten we ook zien dat we niet boven ons niveau gaan boksen en moeten we doen wat we kunnen en binnen het kader dat er is. Mm-hmm. En dat is voor mij op dit moment toch ook wel de Europese Unie. Ja. Zeker als we spreken over sancties bijvoorbeeld.
Oké. We hebben het gehad over economische oorlogsvoering, maar we kunnen deze podcast gaat ook over veiligheid, dus laten we het misschien even over economische veiligheid hebben. Economische veiligheid of het verzekeren van de economische veiligheid is een van de taken van de Belgische inlichtingendiensten, zowel civiel als militair. Heb jij daar een zicht op? Hoe zie jij dat evolueren of hoe gaat dat nu?
Economische veiligheid is opgenomen als een van de belangrijke pijlers in onze nationale veiligheidsstrategie. Dus is erkend dat het heel belangrijk is en is inderdaad de inlichtingen daarvoor, die komen vanuit zowel ADIF als onze staatsveiligheid. En je merkt ook dat onderwerp belangrijker en belangrijker wordt, hè, omdat de actualiteit is wat ze is en dat we daar zien dat er toch wel meer en meer gevallen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan cases zoals de hele discussie rond moeten we Huawei toelaten in de uitbouw van ons netwerk voor het 5G, voor de infrastructuur daarvan. Dat heeft toch al die zaken wel losgemaakt. Ik denk ook aan de bescherming van onze havens en moeten we daar Chinese investeerders toelaten. Dus ik zie daar een heel belangrijke rol in voor de inlichtingendiensten, maar ook op beleidsniveau denk ik dat er duidelijk krijtlijnen moeten zijn van wat kan en wat niet kan.
Heb jij voorbeelden van gevallen waar je zegt, daar zijn we misschien wat tekortgeschoten? Is daar voldoende aandacht voor en zijn daar voldoende middelen voor eigenlijk? Ik stel mij soms die vraag. De FOD Economische Zaken, denk ik, doet inspanningen. Ik denk dat iedereen van goede wil is. Maar ja, goed, als je de resem aan bedreigingen ziet die er bestaan, is dat misschien een beetje de laatste die men aanpakt. Hoewel, we moeten ook eerlijk zijn, in het laatste verslag van de staatsveiligheid staat het duidelijk vermeld.
Klopt. Als je gaat kijken, een heel concreet voorbeeld is de oprichting van ons screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. België was een van de laatste Europese lidstaten om dat effectief te activeren. We hebben het nu sinds juni, juli van vorig jaar. Het is er. Het heeft zo lang geduurd omdat het in België een heel moeilijke bevalling was, omdat we daar met die versplintering van die bevoegdheden zitten. Hè. Veiligheid zit op het federale niveau. Het aantrekken van buitenlandse investeringen zit dan weer op het niveau van de regio's. En zij hebben duidelijk een ander objectief. En dat maakt dat het zo moeilijk is om tot een consensus te komen, een compromis, hè, om dat mechanisme te activeren. Dus ik denk dat we daar inderdaad, als je gaat kijken naar de andere lidstaten, dat we daar inderdaad misschien een beetje traag in zijn. Een ander concreet voorbeeld is kennisveiligheid. Kennisveiligheid is heel belangrijk. Hè. Het is belangrijk, zeker in een kennismaatschappij die we zijn, een kenniseconomie, is dat de motor van economische groei. We moeten dat dan ook beschermen. In België staan we daar ook op dat vlak nergens mee. Maar ook daar, hè, wie is daar waar zit daar de bevoegdheid? Als je gaat kijken naar Nederland bijvoorbeeld, daar staat men al veel verder. Men heeft een loket kennisveiligheid. Een bedrijf die een investeerder krijgt, die kan zich wenden naar dat loket kennisveiligheid. Om te informeren naar het risico daarvan, bijvoorbeeld in België. Die ideeën zijn er, maar het komt allemaal wel wat traag. De reden, denk ik, waarom dat economische veiligheid, dat men daar misschien dat wat trager gaat, is omdat de risico's, men ziet ze wel, het effect is vaak op lange termijn. Mm-hmm. En niet direct op korte termijn. Terwijl andere risico's of andere gevaren, die hebben vaak een directe impact.
Ja, ik herinner mij een onderzoek dat ik gelezen heb. Na de val van het IJzeren Gordijn had men een onderzoek gedaan naar de impact van economische spionage op de DDR. En ik dacht dat het 6% was van hun bruto binnenlands product, was gebaseerd op diefstal van kennis uit het Westen. Dus het is er wel, hè, het risico en is er wel en het vormt een problematiek. Maar nu, ik wil even teruggrijpen ook naar het voorbeeld, een Frans voorbeeld. Ik was onlangs gaan surfen op de website van de DGSE, de Franse geheime diensten. En daar hebben ze een specifiek tab en dat noemen ze ingérence économique. Ik denk elk kwartaal lanceren ze daar een tijdschrift om bedrijven te verwittigen. En in de laatste tijdschrift had men over auditkantoren en overnames. En wees toch voorzichtig met wat je gaat delen aan auditkantoren. Is dat iets waarvan je zegt van oké, inderdaad, ja, de globalisering maakt dat informatie heel snel kan in verschillende richtingen gaan. En dat dus ook soms door het samenpikken van een aantal informatiepunten je eigenlijk heel diep inzicht kan hebben in de economische structuur van een land. Is dat iets waar bedrijven en in het algemeen of zelfs KMO's moeten voorzichtig voor zijn?
Ik denk dat je nog meer naar microniveau mag gaan. Hè. Niet enkel bedrijven, KMO's, kennisinstellingen, universiteiten, maar gewoon ieder individu. Wij delen zoveel informatie waarvan we ons niet bewust zijn. En dat inderdaad, dat er maar iemand de puzzelstukken moet samenleggen om een beeld te hebben over onze economische structuur en meer, zelfs meer dan dat. Dus ik denk dat iedereen daar een rol in kan spelen. Bedrijven, maar ook kennisinstellingen, universiteiten. Een aantal jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan naar de samenwerkingen, onderzoekssamenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Chinese universiteiten. Mm-hmm. Dat resultaat was ongelooflijk. Dus heel veel van onze Belgische universiteiten werken samen met universiteiten, de Seven Sons, dus de Chinese universiteiten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de PLA. Zonder dat ze het soms zelf beseffen. Dus wij delen daar heel veel kennis, soms zelfs met militaire toepassingen. Mm-hmm. Ik denk dat we gewoon dat bewustzijn er nog niet is en dat dringend eigenlijk zou moeten gecreëerd worden.
Zijn er nog onderwerpen rond economie dat we niet aangesneden hebben, waarvan je zegt van ja, dat is toch nog wel een belangrijk of interessant aandachtspunt?
Als ik ga kijken, als ik terug naar de Nationale Veiligheidsstrategie kijk, en daar hebben ze een aantal punten gedefinieerd van economische veiligheid. Ik denk dat we het al gehad hebben over kritische infrastructuur, de havens, 5G. We hebben het al gehad over strategische autonomie. Dus in bepaalde sectoren moeten we zien dat we toch zelfstandig zijn. We hebben het al gehad over kennisveiligheid. Een laatste punt, misschien dat nog niet echt is aangehaald, is eigenlijk de creatie van een level playing field voor onze bedrijven. Mm-hmm. De discussie vandaag de dag rond de Europese Commissie die een onderzoek start naar dus oversubsidiering van de Chinese elektrische wagens is een voorbeeld daarvan. De vraag of dat de lijn bussen bij Van Ol moet bestellen of bij een Chinese leverancier is daar een voorbeeld van. En je voelt toch wel dat dat leeft. Mm-hmm. Ik ben, voor alle duidelijkheid als econoom, ik ben een believer in de vrije markt, zolang dat de vrije markt werkt. Mm-hmm. En ik denk dat soms, wanneer andere landen gaan tussenkomen, zoals China heel duidelijk doet, met heel grote subsidies en staatssteun voor die grote staatsbedrijven, dan moeten wij soms ons toch wel de vraag durven stellen. Ja, concurrentie is belangrijk, maar als die concurrentie niet eerlijk is, moeten wij dan braver zijn dan de paus? Mm-hmm. En ik denk dat dat toch een aspect is dat belangrijker en belangrijker zal worden, ook wanneer we naar de Verenigde Staten kijken, waar zij met hun Inflation Reduction Act eigenlijk ook een heel doordreven industrieel beleid voeren.
Mm-hmm. Ik wou ook nog één vraag stellen, die betrekking had op wat je daarnet zei. Je hebt subsidiëring, maar je hebt mm-hmm. eigenlijk ook vormen van verdoken subsidies, ook in België, hè, waar de regio's leningen gaan toestaan aan bedrijven bijvoorbeeld. Zitten daar ook binnen België risico's in? Is ook die vrije markt in België een belangrijk onderwerp? Of moeten wij vrezen dat bijvoorbeeld een Waalse speler een positie krijgt die belangrijker is dan een Vlaamse speler, omdat men intra-België wel...
Goh, ik denk dat we daar weinig te vrezen hebben. België is lid van de Europese Unie en de Europese Unie een van interne markt en marktwerking, dat zit in ons DNA. en we moeten ook gewoon, want er zijn heel strenge regels. Er zijn heel strenge staatssteunregels. Wij mogen als lid van de Europese Unie niet maar zomaar zeggen we gaan een bedrijf ondersteunen. En we zien dat nu ook bijvoorbeeld strategische autonomie. We willen in Europa een onafhankelijke defensieindustrie creëren. Dat wordt belangrijker en belangrijker. Maar dat kan niet zomaar. Hè. We kunnen niet zomaar als lidstaat zeggen we gaan hier een zak geld geven aan onze defensieindustrie. Dat is verboden binnen Europa. Maar daar denk ik dat we inderdaad dat we botsen op onze eigen grenzen van hoe braaf moeten we zijn intern om die interne marktwerking te vrijwaren? En hoe ver laten we toe dat andere landen dat dan wel doen? Mm-hmm. En dat we dan daar eigenlijk onze eigen bedrijven een beetje nadeel berokkenen doordat ze niet kunnen meespelen op dat wereldniveau. Mm-hmm. En je voelt dat er daar toch wel een kentering is. Hè? Dat de Europese Commissie ook daar wat losser wordt in het toelaten van het toekennen van staatssteun. We hebben dat gezien tijdens de pandemie, hè, waar die regels een beetje losser waren. En je voelt dat er daar toch wel een kentering is. Nu, ik denk dat daar België wel moet oppassen, want wij zijn natuurlijk geen grote economie zoals Duitsland en Frankrijk dat zijn. En als we daar de remmen los gaan laten voor subsidies, ja, dan vrees ik dat we daar aan het kortste eind gaan trekken, want we hebben zo'n diepe zakken niet zoals Frankrijk dat bijvoorbeeld wel heeft voor zijn industrie.
Misschien een punt dat je zelf hebt aangehaald, de defensie-economie dan. Hè? De aankoop van de F-35's door België. Ja, er is nu heel veel sprake over, naar aanleiding van opnieuw de oorlog in Oekraïne. Hoe zie jij dat verder ontwikkelen? Gaan we inderdaad meer van ons bruto binnenlands product gaan spenderen aan defensie? Of is dat een opstoot in afwachting van een vredesakkoord in de ene of de andere richting in Oekraïne en gaat dat dan weer neergaan? Zie je die cyclische beweging? Hoe zie jij dat?
Ja, het antwoord is volmondig ja. We moeten meer spenderen aan defensie, denk ik. We zitten aan 1,13% van ons bruto binnenlands product. Intussen kent iedereen de grafiek waar België als laatste, voor Luxemburg nog, bengelt. Wij kunnen niet langer meer freeriden op de capaciteit of op de kap van onze bondgenoten. Trump heeft het nog pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar zelfs zonder Trump denk ik dat we meer moeten gaan spenderen. Of dat dan moet zijn aan extra F-35's kopen of een extra fregat of een extra brigade, dat laat ik hier in het midden. Maar ik denk dat we gewoon niet anders kunnen. We hebben hier het hoofdkwartier van de NAVO, we hebben hier de Europese Commissie zit hier, het Europees Parlement. Wij kunnen gewoon bijna niets anders als je ziet hoe laag we nu staan. De discussie is altijd ja, maar we zitten budgetair heel krap. Dus als we meer geld gaan geven aan defensie, waar gaan we het halen? Klopt. Anderzijds moeten we ook durven stellen dat wanneer we het niet aan defensie geven, wanneer we het niet aan veiligheid geven, we de andere dingen misschien ook wel eens niet meer kunnen garanderen. Mm-hmm. Er is veiligheid nodig om onze economie te kunnen garanderen. En we hebben in onze economie nodig om sociale zekerheid, onderwijs en dergelijke te financieren. Mm-hmm. Dus het is niet een louter guns versus butter debate. We hebben de guns nodig om de butter te kunnen...
Het is een ecosysteem.
Ja, voilà, klopt.
Ja. In het kader van het defensiebudget rekenen wij inderdaad heel hard op onze bondgenoten. Maar dat is de indruk die ik heb, misschien ben ik fout, en jouw voorkennis en zeker jouw aanwezigheid op KMS kan daar een interessante antwoord bieden. Soms heb ik de indruk dat defensie geen strategie heeft. Hè. Wij hebben niet meer de capaciteiten om in alle wapens actief te zijn. Luchtmacht, zee, de landcomponent. Ja, en er is veel sprake geweest over een Europees leger. Er is veel sprake over de samenwerking met Nederland. Moeten wij daar eigenlijk niet ergens een aantal strategische vragen eerst beantwoorden vooraleer een budget op te drijven die misschien in verschillende richtingen gaat, waar we ons eigenlijk toch niet gaan kunnen weren? Dat is een beetje de vraag die ik mij soms stel.
Heeft Defensie geen strategie? Jawel, er is wel een heel duidelijke strategie. En ik denk dat daar heel slimme mensen in Everen zitten die daarmee bezig zijn. ACO Strats. En die zijn nu ook al volop bezig met het voorbereiden van hun nota voor de volgende legislatuur. Maar ja, er is natuurlijk altijd een politieke beslissing om bepaalde dingen te doen. In het verleden is er de keuze gemaakt, bijvoorbeeld om inderdaad geen tanks meer te hebben. En zo. Dat waren doordachte keuzes. Dat wil niet zeggen dat we die vandaag de dag eventueel niet kunnen herbekijken. Dus ik denk zeker dat er wel strategisch wordt nagedacht, dat er foresight analysis worden gedaan en dat men op het niveau, de defensiestaf, echt wel een lange termijn strategie heeft. Maar het neemt niet weg dat inderdaad dat er politieke keuzes gemaakt worden. Of dat we echt een luchtmacht en marine en landmacht. En ik denk, ja, we zijn maar wie we zijn. Hè. We zijn een klein land. We hebben momenteel, denk ik, 26.000 ongeveer militairen. We kunnen niet alles doen. En ik denk dat er daar misschien inderdaad wel opportuniteiten zijn om meer te gaan samenwerken. Als econoom denk ik dan aan de theorie van de comparatieve voordelen. Doe datgene waar je het beste in bent. En misschien moeten we dat zoeken. En daar zijn al voorbeelden van. En we werken samen met de Nederlandse marine. We werken samen met de Fransen in het CAMO-project. Dat zijn positieve voorbeelden van zaken waarin dat we kunnen samenwerken en waarin 1 plus 1 meer dan 2 wordt.
Oké. We komen nu op het einde van onze podcast. En op het einde van de podcast stellen we altijd drie dezelfde vragen. Volgens jou zijn er groepen, landen, mensen, verenigingen die eigenlijk meer veiligheid verdienen dan anderen?
Ik denk dat iedereen veiligheid verdient en dat is het antwoord dat meestal hier gegeven wordt. Maar ik denk dat ook iedereen kan bijdragen tot die veiligheid. Mm-hmm. En zeker wat economische veiligheid betreft, we hebben het daarnet gehad over elk individu kan daarin bij. Ik denk dat dat echt zo is en dat we dat vaak nog niet echt beseffen. Hè. Veiligheid is vaak zoiets abstracts en dat is zoiets van als mijn buurman daarvoor betaalt, dan moet ik dat dan niet doen, want ik kan daar toch van genieten. Ik denk dat dat een fout of een redeneringsfout is die we niet mogen maken en dat wat wij doen ook bijdraagt tot die veiligheid of het niet hebben van die veiligheid.
Oké. En het omgekeerde? Zijn er mensen die eigenlijk minder veiligheid of waar jij vindt dat we niet zoveel aandacht of niet zoveel middelen moeten naar allokeren?
Ik denk dat opnieuw als veiligheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het voortbestaan van ons democratisch systeem, dan denk ik niet dat we daar minder middelen aan kunnen besteden of zouden mogen besteden.
En heb jij een tip? Ja, je hebt het eigenlijk tegelijkertijd daarnet al een stukje gezegd. Maar kan je misschien iets praktischer? Zijn er dingen waar mensen kunnen op letten?
Ik heb heel vaak de discussie over Temu en Shein en of dat we daar moeten kopen. En daar ben ik heel naar mijn dokters toe heel strikt in. Dat doen we niet. En dat is mijn bijdrage, individueel, heel persoonlijk, aan die economische veiligheid.
Dus geen Alibaba aankopen?
Geen Alibaba aankopen. Ik weet dat het soms verleidelijk is om het toch te doen, maar ik denk dat we op die manier ook wel kunnen bijdragen aan het voortbestaan van ons economisch systeem. Dus dat is mijn tip aan de mensen.
Dank u wel. Heel erg bedankt voor uw komst, heel erg bedankt voor het gesprek en all the best.
Dankjewel.
Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.